Gemeente, ik deel u mee dat aanstaande zondagmorgen voorbereiding zal worden gehouden, zo de Heere wil, voor het heilig avondmaal. En aanstaande dinsdagavond hopen we met de catechisatie voor beleidende leden te beginnen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen Psalm 138, het eerste en het derde vers. 138, vers 1, ik zal met mijn ganse hart uw eer. En vers 3, dan zingen zij in God verblijd. Gemeente, wij luisteren nu eerst naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De schriftlezing van morgen is uit de eerste brief van de apostel Johannes. En daarvan het 2e hoofdstuk, de versen 18 tot en met 29. 1 Johannes 2, vanaf het 18e vers. En dan zingen we in aansluiting op de schriftlezing Psalm 31, het 15e vers. Hoe groot is het goed dat gij zult geven. 31 vers 15, na de schriftlezing, 1 Johannes 2 vers 18. Kinderkens, het is de laatste uren. En gelijk gij gehoord hebt dat de antichrist komt, zo zijn ook nu vele antichristen geworden, waaruit wij kennen dat het de laatste uren is. Ze zijn uit ons uitgegaan, maar zij waren uit ons niet. Want indien ze uit ons geweest waren, zo zouden ze met ons gebleven zijn. Maar dit is geschied, opdat zij zouden openbaar worden dat zij niet allen uit ons zijn. Doch gij hebt de zalving van de Heilige, en gij weet alle dingen. Ik heb u niet geschreven omdat ge de waarheid niet weet, maar omdat gij die weet en omdat geen leugen uit de waarheid is. Wie is de leugenaar dan die loochent dat Jezus is de Christus? Deze is de antichrist die de vader en de zoon loochent. En indien een iegelijk die de zoon loochent heeft ook de vader niet. Hetgeen gij lieden dan van de beginnen gehoord hebt, dat blijven in u, indien in u blijft. Wat gij van den beginne gehoord hebt, zo zult gij ook in de Zoon en in de Vader blijven. En dit is de belofte die hij ons beloofd heeft, namelijk het eeuwige leven. Dit heb ik u geschreven van degene die u verleiden. En de zalving die gij lieden van hem ontvangen hebt, blijft in u. En gij hebt niet van noden dat iemand u leren, maar gelijk dezelfde zalving u leert van alle dingen, zo is zij ook waarachtig en is geen leugen. En gelijk zij u geleerd heeft, zo zult gij in hem blijven. En u, kinderkens, blijft in hem, opdat wanneer hij zal geopenbaard zijn, wij vrijmoedigheid hebben en wij van hem niet beschaamd gemaakt worden in zijn toekomst. Indien gij weet dat hij rechtvaardig is, zo weet gij dat een iegelijk die de rechtvaardigheid doet, uit hem geboren is. We hebben met elkaar in de afgelopen weken en maanden stilgestaan bij wat onze catechismus beleidt over de Christus in de 12e zondag van onze Heidelbergse catechismus. Wij willen vanmorgen met het volgende onderdeel van deze zondag beginnen over de Christen. Dat is dus vraag en antwoord 32 en wij lezen daar vanmorgen het begin van. Waarom wordt gij een Christen genaamd? Omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus en alzo zijner zalving deelachtig ben. Tot zover. We willen samen eerst de zegen des Heren over zijn woord en de verkondiging daarvan vragen en in onze gebeden ook dankzegging doen voor het gezin van Leo en Maaike Kiewiet, waar gisteravond een zoon geboren is. Heren, het is door uw goedheid en trouw dat wij aan de morgen van deze dag samen mogen komen in uw huis. U hebt ons in de week die voorbij gegaan is weer uw zegeningen willen geven en u hebt gespaard en verzorgd. En we mogen u erkennen voor al die weldaden die er elke dag opnieuw zijn. Elke dag delen we opnieuw in de bewijzen van uw trouw en van uw gunst, Heren. Maar bijzonder mag dat toch wel gezegd worden op de dag des Heren, als er bij de zegeningen voor ons lichaam en de bemoeienissen met ons aardse bestaan toch ook steeds weer op uw dag die dat grote voorrecht is dat we mogen opgaan naar uw huis en dat we ons mogen zetten onder de verkondiging van uw eeuwig blijvend getuigenis. Heren, bijzonder op uw dag wilt gij toch weer arbeid aan onze zielen verrichten. En gij wilt er ons weer van spreken dat gij hulp besteld hebt bij een held en dat gij verlossing teweeggebracht hebt in uw Zoon, en dat zondaren verloren in hun schuld, verdoemelijk voor uw aangezicht, toch behouden kunnen worden. Ja, dat gij er alles aan gedaan hebt, o Heere Jezus Christus, om zondaren zalig te maken. Daartoe zijt gij gekomen en daartoe zijt gij ook gezalfd met de Heilige Geest. Daartoe hebt gij als profeet het heil verkondigd en als priester het heil verworven en als koning bewaard en beschut gij bij de verworven verlossing. Gij hebt er alles aan gedaan, ja, gij hebt zelfs uw leven ervoor gegeven. U hebt uzelf in de dood gegeven om zondaren te kunnen zalig maken. Maar behalve datgene wat gij, o Heere Jezus, gedaan hebt, is er ook het werk dat gij, o Heilige Geest, verricht hebt en nog verrichten wilt. Gij hebt de schriften geïnspireerd. Gij hebt het woord gegeven en te boek laten stellen en de eeuwen door ook bewaard. Ondanks aanvallen en ondanks alle pogingen om dat woord weg te werken uit de wereld. Maar gij, o grote Christus, door uw Heilige Geest, hebt dat woord ook willen bewaren en gij vertrouwt het ons nog toe. Ja, gij, o Heilige Geest, zijt het ook, die in het hart van mensen werkt, die dat woord indraagt en toepast en heiligt aan de harten. Gij zijt het die zondaren wederom doet geboren worden. Gij zijt het die met het geloof begiftigt. Gij zijt het die bidden leert. Gij doet al die dingen in het hart, in het binnenste van een mens. En Heere, wij mogen uw heilige naam erkennen dat wij keer op uw dag bijzonder van deze grote zaken mogen horen. Van het werk van u, de drie enige, die bezig zijt met het heil van zondaren. O Heere, wij bidden van u, open onze harten voor zo'n evangelie. Geef dat er plaats voor mag zijn, dat er begeerte naar mag zijn, dat er honger en dorst mag zijn naar de woorden der zaligheid, om van u en van uw werk te mogen horen, om te vernemen wie gij zijt en wat gij doet en wat gij zijn wilt, ook voor een verloren kind van Adam. Heren, we moeten het u belijden, van nature is voor deze dingen geen plaats, daar is geen belangstelling voor. Dan gaat ons hart uit naar hele andere zaken, naar dingen die niet alleen vergankelijk zijn en tijdelijk, maar menigmaal ook verkeerd en slecht. En ook slecht voor onze welstand, voor onze geestelijke welstand. Wij bidden, Heere, dat gij ons genade wilt geven om die zaken die gij in uw woord verkondigt, dat heil waarvan gij spreekt, om die dingen hoog te leren achten. En daarnaar uit te gaan met al het verlangen van onze ziel. Om zo ook in uw huis onderwezen te worden. En om te leren hoe wij wandelen moeten. Wat we geloven moeten. En al die dingen die nodig zijn op weg naar de eeuwigheid. Schenk dan uw onmisbaar werk in onze harten. Het hartvernieuwende werk. Het veranderende, het bekerende werk, Heere, waardoor we nieuwe mensen mogen worden. Schenk in ons hart dat waarachtig geloof dat met Christus verenigt. Schenk in ons hart ook die bediening des Geestes, waardoor wij waarlijk geestelijke mensen mogen zijn. Heere, en als we dat niet zijn, dan zijt gij machtig om het ons te maken. O, wij bidden van u, denk aan diegenen in ons midden die u niet kennen. En die van geestelijke zaken persoonlijk en uit ervaring geen kennis hebben. Die misschien wel wat kunnen vertellen over wat ze gehoord hebben. Die er misschien wel een beschouwende kennis van bezitten. Maar in hun hart er vreemdelingen van zijn. Heere, denk aan hen die u niet kennen. Ach, wij bidden van u, zoek hen op. Spreek tot hen door uw woord en geest. En wilt gij hun leven veranderen? Wil bekering geven waar het niet is? Gij zijt de enige die het geven kunt. Gij zijt de enige machtig om gesloten harten te openen en blinde ogen te openen en onwilligen gewillig te maken. Doe dat werk, Heere, doe dat wonderenwerk en verheerlijk uzelf erin. En wilt gij ook in dit morgenuur uw onderwijs geven aan hen die in oprechtheid uw naam mogen vrezen. Laat hen zien, Heere, wat het betekent om u te mogen vrezen. Laat hen het voorrecht zien, maar laat hen ook de heilige en dure roeping zien die het met zich meebrengt. Want gij zegt in uw woord, dit volk heb ik mij geformeerd. Zij zullen mijn lof vertellen. Heere, wees gij dan in ons midden met de heerlijke en onmisbare werking van uw Heilige Geest. En wilt gij overal waar uw woord verkondigd wordt, die zegen geven, dat uw woord vrucht mag dragen en dat het tot zegen gesteld mag worden voor velen. Breid uw koninkrijk uit, ook op deze dag, als op deze dag het evangelie verkondigd mag worden, Heere, laat het dan ook een middel in uw hand zijn om de werken der duisternis te verbreken en Satan de nederlaag te doen lijden. Wilt gij uzelf groot maken, o verheerlijkte Christus, gij die de koning zijt. En de schriften zeggen het immers, in de veelheid der onderdanen is des konings heerlijkheid. Hoe groter zijn volk, hoe groter het aantal van hen die de knie voor hem buigen en hem belijden, hoe groter ook de heerlijkheid voor u, o grote koning. Breng ze dan toe en breng ze in uw heerlijk koninkrijk, uit alle volken en natieën van deze aarde. Breng ze uit heidenlanden, breng ze van onder en vanuit de blindheid van het heidens geloof en vanuit de blindheid van een valse religie. Breng ze vanuit de verblinding ook van de wetsreligie van Israël. En wilt ge ze toevoegen en zo samenbrengen in uw huis en in uw koninkrijk, Heere, allen die uw naam belijden. En wilt gij er velen zalig maken. Maak gij uw weldaden heerlijk, ook door barmhartigheid te betonen aan hen die nooddruftig zijn, aan hen die lijden, aan hen die vervolgd worden, aan hen die beangst zijn, aan hen die het door welke omstandigheden moeilijk hebben en een zware weg, een weg van beproeving moeten gaan. Wilt ge uw barmhartigheid bewijzen, Heere, aan zulken, en het betonen dat gij van hun bestaan af weet en dat gij hun noden kent en dat gij ook genadig aan hen denkt. Wij danken u, Heere, dat gij ook reden gegeven hebt tot blijdschap in een gezin, in het midden der gemeente waar gij aan de dag van gisteren een kind, een zoon deed geboren worden. Heere, een gave van u aan deze ouders. Een gave die tegelijk ook een opgave, een opdracht is. We danken u, Heere, dat gij het wel gemaakt hebt in de uren van de geboorte, dat gij dit kind wel geschapen ter wereld deed komen en dat gij tevens ook het leven van de moeder hebt willen sparen. In beide dingen zien we uw goedheid, want al mogen we inderdaad zeggen dat het vaak goed gaat bij de geboorte van een kind, er zijn toch steeds weer opnieuw berichten waaruit we constateren dat het toch altijd weer een gevaarlijk uur is en dat het maar niet vanzelfsprekend is dat het kind gezond is of dat de moeder gespaard wordt. U hebt het in dit geval beide gegeven, Heere, en wij mogen uw grote naam ervoor erkennen en dank zeggen. Geef ze dankbaarheid en geef ze ook genade om dit kind samen met hun andere kinderen op te voeden in de vreze van uw naam. En wilt gij uzelf in dat gezin verheerlijken. Wij bidden, Heere, dat gij alles wel wilt maken en dat gij uw naam wilt verheerlijken in de werken uw handen. Hoor ons, niet om enig recht aan onze kant, want, Heere, wij bezitten niets wat u behagen kan en op grond waarvan wij pleiten kunnen. We hebben zonde en schuld en ongerechtigheid en we zijn onwaardigen. Vergeef al onze zonden en delg onze ongerechtigheden uit. Zie op ons neer in genade en ontferming en wilt gij om Christus wil ons horen. Amen. We zingen nu samen de 133ste psalm, alle versen, psalm 133. Zondag 12 is nog niet uit. Als wij een einde gemaakt hebben aan de bestudering van datgene wat de naam Christus inhoudt, dan voegt onze catechismus daar nog een vraag aan toe. Een vraag over de betekenis van de naam Christen. En het is aan iedereen duidelijk natuurlijk dat er een nauw verband bestaat tussen de naam Christus en de naam Christen. De klank van de woorden verraadt dat al, maar zoals onze catechismus ook uitlegt, niet alleen de klank van de woorden toont een nauw verband aan, maar ook de zaak die ermee aangeduid wordt. Christus is de gezalfde, maar de christenen zijn ook gezalfden. Christus is profeet, priester en koning, maar de christenen zijn ook profeten, priesters en koningen. En dat duidt erop dat onze catechismus inderdaad ook na wil spreken wat de schrift ons voorzegt, namelijk dat de christenen aan Christus gelijkvormig gemaakt worden. Degenen die van Christus zijn, gaan op hem lijken, krijgen deel aan zijn zalving, krijgen ook deel in een zeker opzicht aan zijn werken. En zo verheerlijkt Christus zich niet alleen in het feit dat hij hen zalig maakt en dat hij hen verlost van de zonde en hun zonde vergeeft en zoveel meer, maar zo verheerlijkt Christus zich er ook in dat hij hen aan zich gelijkvormig maakt. Het is duidelijk dus dat er een verband is tussen Christus en zijn volk. En dat laat onze catechismus in de 12e zondag dan ook zien. Maar dan moeten we wel goed de lijn van onze catechismus vasthouden. Want als wij het nu gaan hebben over de naam Christen, dan realiseren we ons dat dat een naam is die meestal in een andere zin en met een andere betekenis gebruikt wordt. We zijn zo gewend om over christenen te spreken zonder te denken aan de betekenis die onze catechismus eraan hecht, dat het woord christen, dat de naam christen een zeer vaag begrip geworden is. Het woord christen is geworden in het dagelijks spraakgebruik de aanduiding van zowat iedereen die geen Jood en geen Mohammedaan en geen heiden is. Een aanduiding van zo ongeveer iedereen die nauw aan Christus verbonden is of heel ver van Christus staat en toch nog ergens zijn naam beleidt. De naam Christen is een aanduiding van zowat alles wat op de een of andere manier in Christus gelooft. Rooms en heel of half vrijzinnig, modern of ouderwets gereformeerd en nog meer, dat hoort allemaal onder die grote koepel van de christennaam. En zodoende moeten wij wel gaan onderscheiden. Want als we zo over christenen spreken, jawel, dan is het noodzakelijk om in dat hele brede verband van al die mensen die op de een of andere manier in Christus geloven, onderscheid te gaan maken tussen ware christenen en onware christenen. Tussen ware christenen en naamchristenen of bijna christenen of schijnchristenen. Want die zijn er allemaal. Binnen dat hele grote verband van wat wij dan gewoon zijn christenen te noemen, zijn ook allerlei surrogaatchristenen die het niet echt zijn. Onze catechismus hoeft dat onderscheid niet te maken. Want de catechismus gebruikt de naam christen maar in één speciale zin. Alleen diegenen zijn christenen die wij ware christenen zijn gaan noemen. En dan vallen al die halve en die schijnchristenen en die naamchristenen erbuiten. En daarom is de vraag op zijn plaats. Een ontdekkende vraag. Een persoonlijke vraag. Waarom word jij een christen genaamd? Er is maar één grond om christen te heten. En dat is, als je dat kent wat onze catechismus beleidt, ben door het geloof een lidmaat van Christus en ik heb deel aan zijn zalving. En alle andere gronden zijn niet deugdelijk. Er zijn een hoop mensen die christen heten alleen omdat ze gedoopt zijn. Er zijn veel mensen die in ons spraakgebruik christen heten alleen omdat ze geen heden zijn of geen boeddhist. Er zijn een hele hoop mensen die in ons spraakgebruik christen heten omdat ze in een christelijk gezin geboren zijn. Of omdat ze kerkganger zijn, maar meer niet. Maar je kunt pas echt christen heten als je christen bent. En wanneer ben je het? Als je van Christus bent. Als je een geestelijke, een geloofsband aan Christus hebt. En als je deel ontvangen hebt aan de Heilige Geest. Wel nu, dat zijn de dingen die ons vanmorgen dus voor de aandacht komen bij de overdenking van het eerste gedeelte van antwoord 32. Met name die zaken dus van lidmaten van Christus zijn en deel hebben aan de zalving van Christus. Maar vooraf even een andere vraag, namelijk de vraag naar de herkomst van die naam Christen. Waar komt die naam Christen eigenlijk vandaan? Wel, u weet het wellicht wel, maar in het 11e hoofdstuk van het boek der Handelingen, daar wordt ons verteld waar die naam vandaan komt. In Handelingen 11 vers 26... wordt ons verteld over de gemeente van de discipelen die in de stad Antiochië in Syrië waren. En daar staat, en het geschiedde dat zij een geheel jaar samen vergaderden in de gemeente en een grote schare leerden. En dat de discipelen eerst te Antiochië christenen genaamd werden. Een naam die dus al betrekkelijk oud is, niet heel lang na de uitstorting van de Heilige Geest, toen de gemeenten gevormd werden in de verschillende delen van Palestina en daarbuiten, en toen er overal vergaderingen van gelovigen kwamen, van volgelingen van Christus, van mensen die de Heere beleden als de zaligmaker en als de Messias, toen begon men te spreken van christenen. En het is zeer wel mogelijk dat die naam christenen aanvankelijk bedoeld was als een soort scheldnaam. Maar dat is niet zeker, sommigen houden het ervoor. Hoe het ook zij, in de wereld waarin die naam, waarin die volgelingen van Christus dus meer en meer van zich deden spreken, omdat hun aantal toenam, in die wereld begon men te spreken van christenen. En die naam is ook binnen de christelijke kerk ingevoerd. Men is zichzelf ook christenen gaan noemen. Die naam heeft burgerrecht verkregen, is ingeburgerd. Het blijkt wel als Paulus voor koning Agrippa getuigt van zijn geloof en als hij het evangelie voor die koning spreekt en verkondigt, dat ook Agrippa die naam Christen kent en dat hij die naam ook gebruikt. Hij zegt, gij beweegt mij bijna een christen te worden. Hij zegt, Paulus, je haalt me bijna over om me aan te sluiten bij diegenen die christenen genoemd worden. Alweer een bewijs dat die naam toen in gebruik was. En Petrus, en dat is de derde plaats in de schrift, Petrus gebruikt hem ook in zijn eerste brief als hij tot de christenen van zijn dagen spreekt en als hij aan hen schrijft. mensen die in de vervolging verkeren, maar indien iemand leidt als een christen, die schamen zich niet, maar verheerlijken God in deze delen. Hij zegt, als we schade lijden en vervolging lijden om de naam van Christus, omdat wij zijn volgelingen, zijn discipelen zijn, omdat wij naar hem genoemd worden, omdat wij christenen zijn, dan behoeven we ons niet te schamen, maar dan moeten wij leren om ons, ook in ons lijden, God te verheerlijken. Zover over de oorsprong van die naam en het gebruik van die naam, nu over de betekenis. En dat zal dus vanmorgen met name onze aandacht vragen. De naam Christen, dat is een prachtige naam. Want die naam wijst erop dat er een relatie is met Christus. En dat zij die naar hem heten, net zo goed als hij, zijn aangesteld en verordineerd door God. En dat zij net zo goed als hij ook worden bekwaam gemaakt door God. Want dat zijn ze toch, gezalfden. U herinnert u dat wellicht van de eerste preek over zondag, over vraag 31. Toen het over Christus ging. Waarom heet hij Christus? Omdat hij gezalfde is. Dat wil zeggen, er is een goddelijke verordinering. Hij is door God de Vader aangesteld. Hij komt niet in zijn eigen naam en op zijn eigen gezag, maar hij komt en hij is profeet, priester en koning, omdat zijn Vader hem daartoe heeft aangesteld. Ziet mijn knecht, in de welke ik me wel behagen heb, zo spreekt de Vader. Hij komt in opdracht van zijn Vader. En behalve de aanstelling en de verordinering, is er ook bij de Heere Jezus, bij de Christus, de bekwaammaking. Hij is door de Geest gezalfd en daartoe bekwaamd om het werk van gezalfde, van zaligmaker te doen, om het werk van een profeet, priester en koning te verrichten. Goddelijke aanstelling, goddelijke bekwaammaking. En in dat opzicht stemmen degenen die van Christus zijn met hem overeen. Zij hebben ook een goddelijke aanstelling. Van Gods wegen zijn zij geroepen om zijn volk te zijn. Dit volk heb ik mij geformeerd. Zij zullen mijn lof vertellen. Dat is aanstelling van Gods wegen. Of ik lees u de woorden van 1 Petrus 2 vers 9. Maar gij zijt een uitverkoren geslacht. Een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, opdat gij zoudt verkondigen de deugden desgene die u geroepen heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Gij, die eertijds geen volk waart, maar nu Gods volk zijt, die eertijds niet ontfermd waart, maar nu ontfermd zijt geworden. Door goddelijke aanstelling hebben ze een opdracht gekregen. Gij zijt een uitverkoren geslacht enzovoort. Opdat ge zoudt verkondigen. En behalve de verordinering van Gods wegen is er ook de bekwaammaking. Ook voor degene die van Christus zijn. We hebben dat gelezen in de schriftlezing. Tweemaal. Doch gij hebt de zalving van de Heilige. En nogmaals, en de zalving die gij lieden van hem ontvangen hebt, blijft in u. En gij hebt niet van nodig dat iemand u leren. Bekwaam gemaakt. Om te doen wat we volgende zondagen beleven er wel zijn hopen te overdenken. Om zijn naam te beleiden, profetenwerk. Om zichzelf tot een levend dankoffer hem op te offeren, priesterwerk. Om met een goed en rein geweten tegen de zonde te strijden, koninklijk werk. bekwaam gemaakt van Gods wegen om de Heere te dienen. Ja, gemeente, die dingen zijn ook schrifturen. We kunnen en we moeten bij tijden de zaak ook benaderen van de kant van de mens en van de kant van de gebreken van de mens en wat we er allemaal in tekort komen. En natuurlijk, daar gaat de schrift ons ook in voor om ons onze gebreken aan te wijzen. En ons ook na ontvangen genade te zeggen hoeveel er tekort komt en hoeveel er schuld is in ons leven. Maar laten we niet vergeten, die objectieve heerlijke werkelijkheid, dat de Heere allen die Hij roept, met kracht door zijn geest bearbeid, allen die hij wederbaart, allen die hij aan Christus geeft, allen die hij met het geloof begiftigt, dat hij ze verordineert en dat hij ze ook bekwaamt en ze de zalving van de Heilige geeft. Er is aan onze kant een onnoemelijk groot gebrek en er zijn tekorten bij duizenden. Maar aan zijn kant is er geen gebrek. En Gods kind moet het meer en meer leren om uit die volheid te leven en het van die volheid te verwachten. Uit zijn volheid hebben we ontvangen genade voor genade. En daarom, ik zou zeggen, ieder die de Heere vreest en die met recht die naam Christen mag dragen, ik kom daar straks nog wel op terug natuurlijk, meer om te beginnen over wat God gedaan heeft in aanstelling en in bekwaammaking. En waarom is dat dan allemaal zo? Wel, dat is zo vanwege die band aan Christus. Dat is het eerste waar de catechismus op wijst. Omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus ben. Lidmaat, dat is een deel van zijn lichaam. En de gemeente, alle gelovigen samen, zijn dat lichaam waarvan hij het hoofd is. Nu, ze horen dus bij elkaar. Hoofd en lichaam. En alle ledematen in dat lichaam, ze horen op het allernauwst bij elkaar. Ze zijn één. Ze zijn één met hem. Er is een band. En hoe is die band ontstaan? De catechismus wijst op het geloof. Dat ik door het geloof een lidmaat van Christus ben. Dat is van ons uitgezien. Schrift laat ons ook van God uit op deze relatie blikken. En dan is het niet het geloof in de eerste plaats waardoor de vereniging tot stand kwam. Maar dan is het de eeuwige liefde des vaders. En het schenken door de vader aan de zoon. Waardoor de band tot stand kwam. Vanuit God gezien is het dus. God heeft al diegenen die hij van eeuwigheid lief gehad heeft aan zijn zoon gegeven. En de zoon heeft ze aanvaard. Dat was de band die hen aan hem verbindt. De band der liefde, de band van goddelijke liefde. Je kunt ook nog over een andere band spreken. Hoe zijn ze van hem? Hoe zijn ze aan hem verbonden? Wel, hij heeft ze ook gekocht. Dat is dan de band van zijn bloed die hen aan hem verbindt. Omdat hij ze gekocht en betaald heeft en ze zo tot een eigendom gemaakt heeft, daarom zijn ze van hem. Van God uitgezien de band van goddelijke liefde. Van Christus uitgezien de band van zijn bloed waarmee hij hen gekocht heeft. En van ons uitgezien, van de mens, van de kerk uitgezien, en zo beziet de catechismus het, de band van het geloof. Nu zouden we daarbij kunnen denken dat het alleen dan een christen is, als hij bewust de geloofsvereniging met Christus heeft meegemaakt. Is dat zo? Ik geloof dat je die conclusie niet uit de woorden van de catechismus moet halen of deze conclusie er niet in moet persen. Het is ook geen uitvoerige beschouwing die onze catechismus hier geeft over het christen worden. En hoe die vereniging met Christus tot stand komt. En hoe een mens lidmaat van Christus wordt. En hoe dat geloof daarbij functioneert. Maar ik geloof dat wij, als we de schriften lezen, moeten mogen zeggen dat iedereen die waarachtig wedergeboren is, tot een nieuw schepsel gemaakt wordt. Die in het uur van de wedergeboorte, als hij van dood levend gemaakt wordt, in principe ook van Adam wordt losgemaakt en in Christus wordt ingelijfd. Ook al zal op dat moment daar niet direct de bewuste geloofsbeleving van zijn. Maar daar ligt inderdaad het principiële verschil tussen een christen en een niet-christen. Is iemand wedergeboren, is iemand van dood levend gemaakt en is hij zo Christus ingelijfd. Want vergeet u het niet, in het uur der wedergeboorte, dan wordt ook het geloof gewerkt. Geloof is niet iets wat een jaar of twee of 10 jaar na de wedergeboorte komt. Nee, als iemand wedergeboren wordt, dan wordt hij op dat moment ook een gelovige. Al zeg ik erbij, dan zal de geloofsbeoefening en de geloofsbeleving niet zo zijn als bij een gevestigd, bij een gevorderd christen. Dat hangt ook met het pas begonnen leven samen in de wedergeboorte. En dan is er nog zoveel voedsel nodig. Wees dan zeer begerig als pasgeboren kinderkens naar de redelijke en onvervalste melk van het woord, opdat gij daardoor moogt opwassen. Maar laat ik het zo zeggen, waar wel naar gestaan moet worden in het leven der genade, dat is dat we mogen gaan kennen dat bewuste in Christus overgaan. En dat bewuste uit hem leven. Dat is de lijn van de schrift. De lijn van de schrift is niet dat we ons leven lang uit de kenmerken van de wedergeboorte blijven leven. Dat is de boodschap van de schrift niet. De boodschap van de schrift is dat we door het geloof uit Christus zullen gaan leven. En dat blijft dan tegelijk ook het ideaal waar al degenen die de Heere vrezen naar moeten staan. Zeker, ze kunnen bemoedigingen ontvangen uit de kenmerken van de wedergeboorte, maar daarbij niet blijven. Opdat gij door dezelve moogt opwassen. En opwassen, dat is naar Christus toe gaan leven. En naar hem toe gaan groeien, om het uit hem en ook bewust te gaan ontvangen, uit zijn volheid. Ik weet dat dat geldt ook van een pasgeboren baby in Christus. Dat geldt ook van een zuigeling der genade, die ontvangt het uit Christus, maar wat weet hij ervan en wat dringt ervan tot hem door? Maar het leven des geloofs moet meer en meer ook met de bewustheid uit die heilsfontein gaan putten en met bewustheid gaan verstaan wat het is om een lidmaat van Christus te zijn door het geloof. En het tweede, dat vloeit daaruit voort, en dat hangt daar ten nauwste mee samen, dat is dat we alzo ook zijn er zalving deelachtig zijn. U weet nog wel, de Heere Jezus is de gezalfde, de Christus, met de Heilige Geest gezalfd. Dat gaat terug op dat oud-testamentische gebruik van profeten, priesters en koningen, over wier hoofd zalfolie werd uitgegoten. Denk maar aan de zalving van David. Samuel kwam met die hoorn en die goot hem leeg over het hoofd van David. Zo lezen we het ook van de priesters. We hebben ervan gezongen. De zalf op het hoofd van de hoge priester. Nu, het hoofd van de hoge priester werd gezalfd. Maar die zalfolie bleef niet allemaal op het hoofd van Aaron liggen. Die doortrok zijn baard. die daalde neer op zijn schouders. Die daalde neer tot aan de klederzoom, helemaal onderaan. Die olie werd over het hoofd heen uitgegoten, maar het hele lichaam werd er ook door doortrokken. En dan denk ik weer aan dat beeld dat de schrift gebruikt, Christus het hoofd. Hij gezalfd met de Heilige Geest. Maar dat lichaam waar hij mee verbonden en waar hij één mee is, dat lichaam dat deelt in die zalving. Dat lichaam, die lidmaten, krijgen diezelfde Heilige Geest. Zoals ook het avondmaalsformulier dat zegt, de geest die in Christus als in het hoofd en in ons als zijn lidmaten woont. En zo zijn ook zij gezalfden. En dan ziet u dus die dubbele werking, die wisselwerking, die relatie. Christus is door zijn geest in de christen, dezelfde zalving. En die christen is door het geloof lidmaat van Christus. Het is van beide kanten. Christus door zijn geest in de christen. En die christen door het geloof in Christus. Nu, wat een voorrecht is het om zo'n christen te zijn. Niet alleen de naam van een christen te hebben, maar zo Christus ingelijfd te zijn en zo de geest van Christus te hebben ontvangen. Dat betekent niets minder dan dat we in beginsel verlost zijn. Dat God in beginsel hersteld heeft wat we in het paradijs zijn kwijtgeraakt. En wat is het zo? Een heerlijk bezit, een rijk voorrecht om christen te heten. Er zijn heel wat mensen die jarenlang arbeiden en werken en ploeteren om een titel op deze aarde te bereiken. Er zijn er heel wat die ik weet niet er wat voor over hebben en die zich ik weet niet wat voor inspanningen getroosten om een bepaalde onderscheiding te behalen. Want de eer die in een bepaalde titel of in een onderscheiding of in een positie gelegen is, trekt de mens geweldig aan. Maar de grootste eer en de rijkste onderscheiding en de heerlijkste titel die je in je leven kan dragen is de naam Christen. Tenminste als je hem in waarheid draagt. In deze zin, zoals de catechismus hem uitlegt. Dragen wij die naam op deze manier? Als een aanduiding van wat God, de drie enige, in ons leven gedaan heeft. Jawel, de drie enige, ik zei u dat toch, aangesteld door God de Vader. Gekocht en verlost door de Zoon. En ingewoond, doortrokken en geheiligd door de Heilige Geest. Nou, niet iedereen mag die naam dragen. Ook niet iedere kerkganger. We worden wel allemaal zo genoemd, maar dat wil niet zeggen dat we allemaal terecht zo genoemd worden. Want we hebben niet allemaal, helaas, we hebben niet allemaal deel aan de zalving van Christus. En we zijn niet allemaal door het geloof lidmaten van Christus. Wij zijn geen hartekenners en wij hoeven dat ook niet te zijn. Maar de praktijk van het leven, ook van het kerkelijke leven, wijst uit dat niet iedereen een lidmaat van Christus is, ook al zit hij onder de verkondiging van het woord. En dat niet iedereen de zalving van Christus bezit en de geest in zijn hart heeft, ook al leeft hij uiterlijk en naar de vorm als een christen. Laten we dat laatste punt eens nemen. Dat deel hebben aan de zalving van Christus. Dus dat is deel hebben aan de geest van Christus, want met de geest is hij gezalfd. Hebt u de Heilige Geest ontvangen? Er staat in de brief van Judas een uitdrukking, gaat over mensen, over dwaalleraars, en daar zegt Judas ervan, de geest niet hebbende. Hij omschrijft hen, en een van de kenmerken van die dwaalleraars is dat ze de geest niet hebben. Moet dat ook van u gezegd worden? Paulus zegt in de Romeinenbrief, indien iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem, Christus, niet toe. Moet dat ook van u gezegd worden, dat u de geest niet hebt en daarom ook niet bij Christus hoort en niet bij zijn lichaam? U zegt, hoe kunnen we dan weten of we de geest hebben? Wat doet die geest? Wat werkt de Heilige Geest? Nou, één ding heb ik al genoemd, het is de geest die levend maakt. Het is de geest die een mens die van nature dood is in de misdaden en de zonde opwekt. Hem uit dat zondegraf, uit die doodstaat opwekt en levend maakt. En hem een geestelijk mens maakt. Die uitgaat naar geestelijke dingen. En die een waarachtige begeerte krijgt naar God en naar goddelijke zaken. Het is de geest die levend maakt. Het is ook de geest, ik denk aan een andere plaats in de schrift, het is een geest die tot de schriften brengt en die ons in de schriften onderwijst, die zal u in al de waarheid leiden. Zo zei de Heer Jezus van de geest. Het is dus de geest die een mens in de weg van het woord doet gaan, de geest die een mens honger en dorst naar het onderwijs uit het woord geeft. Het is de geest die een band legt tussen de ziel en dat woord. En die dat woord dat hem vroeger onbegrepen voorkwam. Of die van dat woord waar vroeger hij geen belangstelling voor had. Die dat woord nu een gans andere gedaante geeft. En die dat woord nu gaat maken tot iets begeerlijks. Tot iets waar zijn ziel naar uitgaat. Tot iets waar hij trek, waar hij smaak, waar hij lust in krijgt en waar hij graag naar hoort, woord dat hem bij tijden ook tot voedsel mag zijn. Het is de geest die leert bidden. Zacharia heeft hem aangekondigd als de geest der genade en der gebeden. En als iemand dus waarachtig een bidder wordt, die niet maar zijn gebeden zo op bepaalde tijden opzegt, maar die echt bidt, als iemand een bidder wordt aan de troon der genade, dan kun je zeggen, daar is geesteswerk in geopenbaard. Als Paulus in de straat terechte in Damascus vertoeft en Ananias naar hem toe komt, dan overwint de Heere alle bezwaren bij Ananias door hem te zeggen, want zie, hij bidt. Hij bidt, dat had Paulus natuurlijk in zijn leven al ettelijke keren gedaan. Misschien wel op de hoeken van de straten gestaan, zoals de fariseërs plachten te doen, om van de mensen gezien te worden. En hij had zijn gebeden gedaan in de tempel en in de synagogen. En nog nooit had hij echt gebeden. Maar toen de geest in hem ging werken, en toen Christus aan hem verschenen was, en toen hij leerde in de duisternis van zijn blindheid zijn verloren leven te zien en de Heere nodig te krijgen door dat werk van de geest, toen werd hij ook een bidder. Jazeker, als de geest werkt, dan werkt hij het bidden, het worstelen aan de troon der genade. Het is die geest die overtuigt van zonde, van gerechtigheid en oordeel. Als iemand daarom ook deel aan de zalving van Christus krijgt, deel aan de Heilige Geest ontvangt, dan komt er in zo'n leven ook droefheid. Dan gaat hij leed dragen over het kwaad dat hij bedreven heeft. En dan kun je uit zo'n leven horen, gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Tegen u alleen heb ik gezondigd en gedaan wat kwaad is in uw oog. Daarom verfoei ik mij in stof en as. Als de geest werkt, dan zijn daar de plaatsen in zo'n leven waar de mens voor God buigt en waar hij zich verootmoedigen leert voor de Heere en waar hij het voor de Heere gaat uitzeggen wat hij misdreven heeft. Door dat innerlijke overtuigd zijn door de Heilige Geest, dan is het maar niet alleen de stem van je geweten, dan is het maar niet alleen een opwelling van een ogenblik, maar dan komt daar iets van het verbroken hart en van de verslagenheid des geestes. Dus dat is ook teken van het werk van de geest. En dan die geest leidt tot Christus. Onthoudt u dat ook? Hij zal het uit het mijne nemen. Hij zal mij verheerlijken. Die geest zal van zichzelf niet spreken. Maar hij zal Christus groot maken. Hij leidt de ziel tot Christus. Hij leidt de ziel tot die enige offerande door Christus aan het kruis volbracht. Hij leidt die ziel door het geloof tot Christus om uit hem te leren leven. En zo iemand krijgt waarachtige liefde tot de persoon van de zaligmaker. En vertrouwen op het werk van de zaligmaker. Zo iemand wordt aan hem verbonden. Die geest is het die naar Christus toe leidt. Het is ook de geest van de vernieuwing, de geest van de heiligmaking. Hij geeft in het hart lust tot gerechtigheid. Hij geeft begeerte om de Heere alleen te mogen dienen. Hij legt het gebed in het hart en op de lippen. Neig mijn hart en voeg het saam tot de vreze van uw naam. Hij geeft de hartelijke begeerte om niet in zijpaden te wandelen en niet af te wijken, maar alleen die weg te gaan die de Heere wijst, waarop de Heere leiden wil. Nu, dat zijn zo een aantal van de bewijzen waaruit blijkt dat die geest gekomen is en werkt. Ik kan het nog anders zeggen en dan kom ik weer terug bij de woorden zoals onze catechismus die gebruikt. Je kunt al die dingen, al die activiteiten van de geest noemen. Maar één ding vat eigenlijk alles samen. Wat is een christen? Dat is iemand die op Christus gaat gelijken. Dat is een christen. Iemand die naar zijn beeld herschapen wordt. Dat is het wezenlijke van een christen. En helaas, dat wezenlijke ontbreekt in het leven van velen die wel de naam van christen hebben. Die wel naar Christus genoemd worden, maar die zijn geest niet hebben. En ook het waarachtige geloof missen. En waar blijkt dat dan uit? Eenvoudig hieruit dat hun leven zo weinig of helemaal niet op Christus lijkt. Want ze hebben niet lief wat hij lief heeft, gerechtigheid. En ze haten niet wat hij haat, namelijk het boze en de ongerechtigheid. Ze zijn zo heel anders dan hij is. Ze zoeken niet zoals hij de dingen die boven zijn, maar zij zijn druk met de dingen die op de aarde zijn. Zij hebben niet zoals hij God lief. Boven alles en zijn naaste als zichzelf, hij die de vervuller van de wet is. Nee, zij hebben zichzelf steeds weer in het oog en alles in hun leven draait om zichzelf. Er zijn er die christen heten, maar die leven als een heiden. Er zijn er die christen heten. Maar die leven zoals de wereld leeft. En er zijn er die op deze manier de naam van Christus onteren. En een schande voor hem en voor zijn dienst zijn. En menigmaal, en ik weet het, dat is ten onrechte, wordt Christus beoordeeld aan de schandelijke daden van degene die daarom heten. Ik weet wel, dat mag de wereld niet doen en daar is de wereld niet mee verontschuldigd. Maar niettemin moet je toch helaas zeggen dat menigmaal de wereld wel gelijk heeft. En wel het argument naar voren kan halen. als ze zeggen, nou dat zijn dan mensen die christen heten. Maar moet je hun leven eens bekijken. En moet je eens zien hoe ze zich gedragen. En dan moet je eens zien wat ze allemaal durven doen. Dat is een oneer voor Christus. Nogmaals, daar is die wereld of die man die dat argument gebruikt niet mee verontschuldigd. Maar het is wel erg dat degenen die naar Christus heten, in hun leven, in hun praten, in hun gedrag vaak zo weinig van hem laten doorschemeren. Oh, er zijn er ook die hun leven lang heel netjes leven. En die geen onvertogen woord zeggen en die een ernst aan de dag leggen. En die wel eens bewogen zijn en die onder de prediking zitten en aangedaan zijn. Maar die verder niet komen dan dat. Gij beweegt mij bijna christen te worden, zoals Agrippa. Maar voor de laatste streep blijven ze staan en ze zijn bijna christenen en hun leven lang bijna christenen. Er zijn er die de naam hebben, alleen de naam. Er zijn er die de schijn hebben, alleen de schijn, de vorm, de gedaante van godzaligheid, maar de kracht ervan niet kennen en hun hart is niet recht. Er zijn er die het bijna zijn, dichtbij, ernstig, ontroerd en bewogen en toch buiten Christus. O, als u bij die categorieën hoort, dan heet u wel christen en zo staat u geregistreerd en zo kent de wereld u. Maar zo zal de naam u niet baten, integendeel. Als je alleen de naam hebt of alleen de vorm hebt of het alleen maar bijna bent, dan zal die naam nog een keer tegen ons getuigen. Het gaat niet om de naam, het gaat niet om de klank. Het gaat om wat de catechismus hier omschrijft, om de werkelijkheid ervan. Wees niet tevreden met een naam. Wees niet tevreden met een vorm. Wees niet tevreden met een ontroering en een aandoening. Maar zoek die werkelijkheid waar ons leerboek van spreekt. Die zalving van Christus. Die geest van Christus. Dat geloof in Christus. Die verbondenheid waardoor we lidmaten van Christus zijn. Dan pas zijn we echt geborgen. Dan pas, als we niet meer voor eigen rekening leven, maar als Hij ons overgenomen heeft en als Hij ons tot de zijnen rekent en als zijn volk en kinderen beschouwt. En als wij zo uit Hem die genade mogen ontvangen die we nodig hebben om God in waarheid te vrezen. Mag u de naam zo dragen, dus in werkelijkheid, door genade verwaardigd, jawel verwaardigd, want wat onderscheidt u, wat onderscheidt u van anderen, die alleen de naam hebben, maar van de werkelijkheid niets kennen. Genade alleen maakt onderscheid, en wat hebben we, dat we dan niet ontvangen hebben. Wat hebben we dat God ons niet eerst gegeven heeft, volk des Heren. Als dat door genade werkelijkheid geworden is, dat wij in beginsel kennen die geloofsverbondenheid met Hem. Dat we door genade kennen dat nieuwe leven als gift en vrucht van het werk van de Heilige Geest. Dat we door genade kennen iets van die zalving van Christus, waardoor die geest ook in ons gekomen is en ons tot nieuwe mensen gemaakt heeft en ons al die dingen geeft waar ik u zo pas van sprak. Als we door genade hebben leren bidden, als we door genade hebben leren geloven, als we door genade dat woord des Heren hebben leren liefkrijgen en als eten en drinken leren waarderen, wat onderscheidt ons van anderen en wat is er bij al die dingen dat we niet ontvangen hebben van de Heren? Daarom, er is geen reden voor een christen om zich te verheffen, om zichzelf in hoogmoed boven anderen te verheffen. Er is alleen maar reden om in diepe verwondering voor de Heere te buigen en hem te erkennen voor de onderscheiding die hij gemaakt heeft. Voor het voorrecht dat hij aan onwaardige kinderen van Adam, die verdoemelijk zijn in zijn ogen, het voorrecht schonk om naar Christus genoemd te worden. Dat is heel wat meer dan Calvinist te zijn en naar een hoop stof te heten. Dat is heel wat meer dan een naam te dragen van iemand die op deze aarde geleefd heeft en misschien belangrijk geweest is en door God gebruikt is. Maar als je meer niet hebt dan de naam van een van de groten wat mij betreft in het koninkrijk Gods, dan heb je nog niets, want die kan je zaligmaker en je behouder niet zijn. Maar als je naar Christus mag heten, omdat de Geest je zo genoemd heeft, door die Geest die in ons woont, die ons aan hem gelijk maakt. Als niet alleen de mensen in Antiochië en niet alleen Agrippa en niet alleen de wereld, maar als de hemel zelf zulke christenen gaat noemen. Als de Vader ze zo gaat beschouwen, omdat hij in hen zijn eigen werk ziet. Als de Vader hen zo gaat noemen, omdat hij in hen iets van dat beeld van Christus ziet terugkeren. Als de Vader ze zo gaat noemen, gemeente, wat rijker voorrecht, wat groter privilege kun je je denken in de ganse wereld dan de naam van Christen te dragen en zo door God beschouwd en genoemd te worden. En dat voorrecht geeft God aan onwaardigen. Aan onwaardigen, jazeker. Aan mensen die zichzelf geen enkel recht kunnen toeschrijven. Aan mensen die zichzelf geen enkele waardigheid kunnen toeschrijven. Weet u waar dat volk was voordat zij Christus door het geloof ingelijfd waren? Weet u waar dat volk was voordat zij aan de zalving van Christus deel ontvingen? Weet u in welke omstandigheden ze verkeerden? Waar God hen gevonden heeft? Uit welke nood en dood God hen verlost heeft? Zij waren gevallen. Ze waren in Adam gevallen en door hun eigen zonde hadden ze die keus van hun verbondshoofd Adam bezegeld en bekrachtigd. Zij waren in doodstaat. Zij waren in de greep van de vorst der duisternis. Ze waren verloren, vuil. Ze waren verdoemelijk in Gods ogen. Ja, ook dat laatste, verdoemelijk. Door Gods wet te schenden, krom van lende, vol van kommer en verdriet. Onder de toorn Gods, waaronder ze eeuwig verdienen te verzinken. Uit die ellende heeft de Heere hen verlost. Ze lagen in het slijk vertreden. Ze lagen op de mestvaalt van deze wereld, waar heel het verdoemelijk nakroost van Adam ligt. Daar heeft God hen gevonden. En daar heeft hij hen opgezocht. En daar heeft hij hen zijn goddelijke liefde verklaard. En daar heeft hij hen opgericht uit het slijk. En toen ging hij verder. Toen maakte hij hen niet alleen maar mensen aan wie hij zo af en toe eens denkt. Mensen die hij zo af en toe eens wat geeft. Mensen die hij een paar schone kleren geeft en daarmee voor zichzelf verder laat zorgen. Nee, hij is verder gegaan. Toen hij ze zo gevonden heeft, toen heeft hij ze afgewassen, toen heeft hij ze schoongemaakt, toen heeft hij ze met de klederen des heils versierd, toen heeft hij ze een naam gegeven, toen heeft hij ze naast prinsen geplaatst, en wereldgrootte, nee, nog veel verder. Toen heeft hij ze in zijn goddelijke genade hoger verhoogd dan één van de groten der aarde ooit verhoogd kan zijn. Toen heeft hij ze tot priesters, tot koningen, tot profeten gemaakt. Gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk,
een verkregen volk. Er is geen diadeem, geen kroon, geen macht die halen kan bij de glorie die God aan dat verloren Adamsvolk geeft. Als hij ze verhoogt uit de drek en als hij ze naar Christus gaat noemen, naar zijn geliefde zoon. Gemeente, daar de rijkdom die daarin begrepen ligt, die kan alleen de verloste kerk verstaan en daarom ook bezingen. Maar in beginsel, we moeten ons er toch over leren verbazen, over leren verwonderen, dat God, omdat die gedachte des vredes gedacht heeft en niet des kwaads, dit heil, dit onuitsprekelijke goed weggelegd heeft voor degenen die hem vrezen, naar zijn zoon genoemd, aan zijn zoon gelijkvormig gemaakt. O, wat brengt dat dan ook een dure verplichting mee, om die naam, als we hem in waarheid mogen dragen, heilig te houden, hoog te houden, gode een goede reuk van Christus te zijn. Zowel in degene die verloren gaan, als in degene die behouden worden. Wat ligt er dan een dure roeping voor dat volk van ware christenen. Om zo te leven, dat zij die naam niet zullen laten smaden. Omdat het de naam van hun zaligmaker is, van Christus. Amen. We zingen uit Psalm 86 en daarvan het zesde vers. Het past ons om uw grote en heilige naam met dankzegging te erkennen. Wat zijt gij goed, onuitsprekelijk goed, dat gij in deze wereld die van u afgevallen is, die u vijandig is, dat gij in deze mensheid die in het boze ligt, die verdoemelijk is, waar niemand is die God zoekt, ook niet tot één toe, dat gij in deze wereld onder deze mensen u een volk vergadert. En ze christenen maakt. En ze aan het geloof deelgeeft. En aan Christus verbindt. En door de geest zalft. O, wat een wonder. Wat een wonder dat dit waar is. Wat een wonder dat dit verkondigd mag worden. Wat een wonder ook dat zondaren genodigd mogen worden. Om tot die genade de toevlucht te nemen. Heren, wij bidden u. Heilig uw woord aan ons hart. Laten we niet tevreden zijn met de naam, maar laten we zoeken naar de waarheid, de werkelijkheid, het wezen. Laten we niet rusten, Heren, voordat we dat voor onszelf mogen weten. Wat onze catechismus ons vanmorgen voorhield, dat ik door het geloof een lidmaat van Christus ben en zijner zalving deelachtig. Opdat zo ook de vraag verstaan mag worden, Heren,
waarom wordt gij een christen genaamd? Geef ons die boodschap mee naar huis. En als wij dan door genade mogen horen bij dat christenvolk. O Heere, doe ons dan in verwondering. U aanbidden en uw deugden prijzen. En u verheerlijken, maar doe ons ook in heilige begeerte om u te vrezen. Alles afleggen. Alles terzijde stellen. Alles verloochenen wat die naam zou kunnen bezoedelen. Geef uw volk heilige jaloezie om hun klederen onbesmet te bewaren. Omdat gij dat zo eeuwig waard zijt. Heere, wij bidden u voor de naam christenen. Wij bidden u voor de schijn christenen. Voor de bijna christenen. O, er zijn er die met de naam en met de schijn tevreden zijn. En denken dat het wel is. Er zijn er die het bijna zijn. En toch niet echt. Heere, werk onwederstandelijk in het leven van hen die nabij zijn. En toch buiten staan. Werk onwederstandelijk ook in het leven van diegenen die naam en schijn voor wezen houden. En ontdek er ons aan, Heere, dat er meer nodig is dan door de wereld een christen genoemd te worden. En door elkaar die naam gegeven te worden. Gij moet ons stellen als in Christus ingelijfd. Wilt gij ons dat alle leren? Om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 119 en daarvan het 37ste vers. Uw hand heeft mij gemaakt en toebereid. Gaat ons heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. En de Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.